Seizoen 6, aflevering 4. Misverstanden over de executeur. Dit is de Erfrechtadvocaat. Een podcast van advocaten, familie en erfrecht. Hier zijn erfrechtadvocaat Joost Dix en presentator Inge Diepman.
Welkom bij aflevering 4, die er weer voor zorgt dat ik hier op het kantoor van Joost Dix en Brechtje Boelens in Eindhoven zit. Joost, goedemorgen.
Goedemorgen. Ja, en nog een hele hoop andere collega's natuurlijk, hè. Laten we dit niet vergeten.
Jullie zijn wel een familie, toch?
Ja, weet je wel.
Jullie heten familie, advocaatfamilie en erfrecht, maar als ik jullie zo volg op LinkedIn en van nabij meemaak, dan zit daar wel een familiegevoel bij.
Ja, nee, we doen best leuke dingen samen. We werken natuurlijk vanuit 3 vestigingen, hè, dus Eindhoven en Limburg en ook Midden-Nederland. Dus het is wel belangrijk voor ons dat we goed contact houden, hè, met al die collega's. Dus we hebben er ook aandacht voor dat we elkaar veel zien en veel spreken en ook leuke dingen doen met elkaar.
Ja, en volgens mij, maar ik kan me vergissen, is jullie logo veranderd?
Het logo
niet helemaal,
veranderd,
maar wel een beetje.
Nee, een beetje veranderd, dus we hebben de boom een beetje naar deze tijd gehaald, wat modernere kleuren. Je zou zelfs kunnen zeggen, het is een beetje chiquer geworden, het logo. Dus
worden jullie ook chiquer dan?
Nou, dat weet ik niet. Maar we zijn er wel blij mee.
We starten elke aflevering dit seizoen met een misverstand die via jouw LinkedIn-oproep zijn ingestuurd. Daar werd veel op gereageerd. Welk misverstand heeft de eer om nu bij de kop gepakt te worden door jou?
Nou, dat gaat eigenlijk over de tweetrapsmaking. Want ja, daar werd heel veel op ingestuurd. Hè. Onder andere Hans Bosch, notaris Henk-Jan de Boer, Karin Moeijes, Daniel de Jong. Nou, die gingen allemaal insturen over de tweetrapsmaking.
Wat is het misverstand? Ja, of wat is het dan precies?
Eigenlijk, als je gaat kijken naar LinkedIn, dan zei men daar de tweetrap, dat is één groot misverstand. Ja, wat is het eigenlijk? Ja, bij een tweetrapsmaking zegt iemand die een testament maakt, ik benoem een erfgenaam, dat noemen we dan de bezwaarde. En als nou die erfgenaam van mij overlijdt, dan schiet eigenlijk dat vermogen wat ik nalaat weer terug in mijn eigen nalatenschap. En dan komen daar weer nieuwe erfgenamen voor, de verwachters. Dus je regeert eigenlijk over je graf, maar eigenlijk ook over het graf van de bezwaarde heen. Dus je beschikt eigenlijk twee keer over je nalatenschap.
En wat zorgt dan voor het misverstand in de praktijk?
Daar kunnen eindeloos misverstanden en gedoe over bestaan. Want wat wordt nou vaak in zo'n testament gezegd? Ja, je mag natuurlijk als bezwaarde er wel wat van opmaken, vervreemden en verteren. Ja, hoeveel? En dan staan er bijvoorbeeld regeltjes, ja, je mag dat opmaken gelijk met je eigen vermogen of zo. En wat natuurlijk ook het misverstand is, stel je voor, hè, je bent nu bijvoorbeeld erfgenaam van zo'n bezwaarde. En jij weet helemaal niet dat dat bezwaard vermogen in die nalatenschap zit. Dus dan zie je op de bankrekening 1 staat 1 miljoen en op bankrekening 2 staat ook 1 miljoen. En wat denk je dan? Ik ben erfgenaam van 2 miljoen. Maar misschien kom je er dan al snel achter dat dat bezwaard vermogen is en die 1 miljoen die schiet gewoon terug naar de nalatenschap van de insteller. Dus dat is ook een misverstand, dat iemand denkt, ja, god, er staat daar geld in die bankrekening, maar dat hoort helemaal niet in die nalatenschap thuis. Dus dat is heel complex. Dus er zijn misverstanden over wie heeft nou recht op welke informatie, wat hoort nou tot een nalatenschap of niet, mag je vervreemden of verteren, wat zijn de spelregels?
Nou ja, vandaar ik dat hoor een nieuw seizoen aankomen, want ik denk ook aan heel veel samengestelde gezinnen enzovoort.
Hier kun je denk ik inderdaad een heel seizoen over maken.
Nou, bedankt voor de tip. Tweetrapsmaking. Notaris Henk-Jan de Boer, Karin Moeijes, Daniel de Jong en Hans Bosch. Ja, waar draait deze aflevering van de Erfrechtadvocaat seizoen 6 om? Nou, om misverstanden over de executeur. Zijn er nog mensen die het nog steeds hebben over de executeur testamentair?
Jawel, die zijn er nog wel.
Is dat alleen de oudere generatie dan?
Misschien wel. Mensen vinden het ook
klinkt
wel
lekker.
Executeur testamentair te zijn. Hè?
Het is ook logisch, hè? Dan snap je hem.
Ja, dan snap je. Het komt uit een testament. Maar ja, de executeur komt altijd uit een testament. Dus sinds 2003 gebruiken we die term niet meer. Maar als iemand zegt, ik vind het een lekkere term, ik hou het erin, nou, ik hou niemand tegen.
Nog één ding, we hebben het wel vaak aan deze tafel gehad over al die sterren. In een van de vorige afleveringen van dit seizoen ook weer. Misschien toch goed om hier heel even kort, voor vooral de belangstellenden in deze podcast, niet voor je collega's, die sterren even neer te zetten.
Ja, het is eigenlijk zo dat professor Bernard Scholz, gaf de executeur zijn sterren. En waarbij hij zei, ja, de 1 sterren executeur, ja, dat is het executeur zonder beheer. De 2 sterren executeur, dat is de beheersexecuteur. Dat is eigenlijk de executeur zoals die in de wet staat. Dus die beheert de nalatenschap, die betaalt de schulden, haalt misschien wat binnen.
Die
voor
komt
de nalatenschap
het meest voor, volgens mij. Hè?
Ja, die is beschreven in de wet. Maar in testamenten zien we steeds vaker de 3 sterren executeur. En dat is eigenlijk de twee sterren executeur, waar eigenlijk nog een afwikkelingsbewindvoerder aan gekoppeld is. En die mag zelfs, hè, zo staat het dan omschreven in zo'n testament, de nalatenschap verdelen. Dus hele ruime bevoegdheden. En als ik het eigenlijk heb over executeuren, ja, dan heb je het eigenlijk altijd over de twee sterren, hè, want zo staat hij in de wet.
Ja. De top 5 misverstanden over de executeur. Te beginnen met
nummer 5.
Een executeur en een vereffenaar is hetzelfde. Dat wordt dus nog steeds gedacht.
Ja, dat wordt gedacht. Hè. Dus als je ook kijkt een beetje naar de wetsgeschiedenis, dan is er in eerste instantie ook gedacht, nou, er moet een afwikkelaar van de nalatenschap komen. En je mag wel zeggen, een executeur en vereffenaar, dat lijkt een beetje op elkaar. Hè, want ze zijn allebei er om de nalatenschap af te wikkelen. Maar er zijn toch ook wel hele grote verschillen te duiden tussen de executeur en de vereffenaar.
Maar soms zijn ze toch ook wel dezelfde persoon? Kan dat?
Ja, dat zou kunnen. Hè, want we moeten in ieder geval goed vasthouden dat executelen en vereffening er nooit tegelijk is. Dat kan niet. Het kan wel eventueel na elkaar. Nooit naast elkaar. Maar het zou kunnen dat degene die de executeur was en later moeten we vereffenen dat dat dezelfde persoon is. Maar meestal is dat niet zo.
Worden ze op een andere manier benoemd?
Ja, zeker. Hè? Zeker. Dus als je gaat kijken, een executeur komt altijd uit een testament. Dus een executeur moet bij testament benoemd worden. We hebben het ook wel eens over gehad dat de kantonrechter soms een vervanger benoemt als ze iemand ontslaat. Maar dan moet er wel in het testament staan dat de kantonrechter dat mag. Anders kan dat niet. Hè? Dus,
wat voor situatie krijg je dan?
Ja, dat er dus geen executeur meer is. Hè? Dat dus een nalatenschap afgewikkeld moet worden door de erfgename zelf. Of misschien komt er wel een vereffenaar. Dus zo'n executeur komt altijd, de basis komt altijd uit het testament. En als we het hebben over de zware vereffening, de benoemde vereffenaar, die komt altijd bij de rechter vandaan. Dus de rechter benoemt de vereffenaar.
Ja, jullie hebben een specialisatieopleiding, hè? Vereffening.
Ja.
Vereffening nalatenschappen. Zo makkelijk is het niet altijd dat vereffenen. Wat is eigenlijk de crux van de executeur en de crux van de vereffenaar? Als je kijkt naar wat jullie in die specialisatieopleiding de mensen bijbrengen.
Ja, kijk, eigenlijk zou je kunnen zeggen, die executeur, die is op aarde voor die erfgename en misschien ook wel nog een beetje voor die erflater die vanuit zijn wolk meekijkt, goed doet mijn executeur het. Bij de vereffenaar, als je ook een beetje naar de wet kijkt, zou je kunnen zeggen, ja, die nadruk ligt misschien wat meer op de schuldeisers, het voldoen van schuldeisers. Dus daar in onze afwikkelingsafdeling, we hebben op kantoor een grote afwikkelingsafdeling, zijn we dus soms executeur en soms zijn we vereffenaar. Dus dan zijn we dus door de rechtbank benoemd om, ja, vaak gaat het dan over complexe nalatenschappen, grote nalatenschappen, om die af te wikkelen.
We gaan naar het volgende misverstand over de executeur.
Nummer 4.
Er is altijd een executeur die de nalatenschap afwikkelt. Nou, nee dus, want jij zei net, ja, dan heb je geen executeur meer en dan moet je het gewoon zelf doen.
Ja, en ik zei ook, hij moet uit een testament komen. Dus in die nalatenschappen waar er helemaal geen testament is, weten we dus al, is er dus ook nooit een executeur. Hè? Want die executeur moet uit het testament komen. Dus iemand geen testament gemaakt, is er ook geen executeur. En het kan ook zijn dat er bijvoorbeeld maar een executeur wordt benoemd en daar verder geen opvolgers of vervangers zijn vastgelegd. En die executeur bijvoorbeeld zegt, ja, maar ik aanvaard die benoeming helemaal niet, ik doe het helemaal niet. Dan is er ook geen executeur.
Hè? Dus kan het soms zo zijn dat een executeur helemaal niet weet? Dus dat hij op een dag gebeld wordt door een notaris en wordt gezegd, ja, ja, jij bent de executeur. Ja.
Is niet zo verstandig. Hè? Het is natuurlijk wel verstandig. Kijk, de professional is natuurlijk altijd wel ingelicht. Hè? Want iemand zegt dan, goh, als ik dan niet meer ben, beste erfrechtadvocaat, beste notaris, wil je dan mijn executeur zijn? Maar in familieverhouding zie je soms wel dat er ineens een neef tot executeur wordt benoemd. En die komt daar dan pas achter bij het overlijden. Dus dat is over het algemeen niet zo verstandig. Want ja, eigenlijk is het wel handig om iemand te vragen. Hè? Wil je dat doen? Is iemand ook geschikt? Hè? Dat is een vraag die je kunt stellen. Maar het misverstand is echt dat mensen denken, ja, er is iemand die nalatenschap gaat afwikkelen. Er is altijd een executeur.
En wat zie jij? Nou zie jij natuurlijk altijd de zaken waar je uiteindelijk een erfrechtadvocaat nodig hebt. Dus de wat meer complexere zaken dan. Maar zie je dat in Nederland families dat dan prima kunnen oplossen zonder executeur? Of ja, is jouw beleid toch wel, alsjeblieft, stel een executeur?
Ja, eigenlijk is dat wel zo. Kijk, ik ben natuurlijk voorzitter van Novex. Dus het zou gek zijn als ik iets anders zou roepen. Dus de Nederlandse organisaties voor executeurs en vereffenaars. Maar ik zeg daar wel bij, heb je een heel eenvoudige nalatenschap, hebben wij spreken, de huur moet opgezegd worden, het abonnement op de libellen moet opgezegd worden. Nou, als dat zo'n beetje de werkzaamheden zijn, nou ja, dan zeg ik dan, nou ja, daar hoeft natuurlijk niet een hele zware professional op te zitten, dat zou je best kunnen. Maar in heel veel gevallen moet er bijvoorbeeld aangifte gedaan worden, erfbelasting, moet een nalatenschap beheerd worden, zijn er schuldeisers. Dus je zit nogal snel aan een professionele executeur en er kan overigens ook heel veel gedoe voorkomen.
Omdat anders niemand weet wie wat moet doen en dan precies. Blijven er zaken
ja.
liggen.
Ja, ja.
Er zijn nog meer misverstanden over de executeur.
Nummer 3.
Oh, deze is leuk. De executeur van de nalatenschap mag alle goederen van de nalatenschap verkopen. Dus het is een beetje de gedachte, oké, mikken alles zeg maar op marktplaats. We hebben een zak geld. Nou, mooi zo, dan ga ik dat verdelen.
Ja.
Zit dat er een beetje achter of zit er een andere gedachte achter?
Nee, kijk, want hoe jij het omschrijft is denk ik ook in die zin precies goed, omdat dit een misverstand is wat onder executeurs leeft. Hè. Dus ik ben benoemd tot executeur. Nou ja, dan ga ik alle goederen van de nalatenschap verkopen. Want ja, ik moet blijkbaar een zak geld overhouden. En die zak geld ga ik dan ter beschikking stellen aan de erfgenamen. Die moeten dat dan verdelen. Of ik verdeel dat zelf als ik de 3-sterren executeur ben. Maar dat is helemaal niet zo. Er zijn eigenlijk maar 2 redenen waarom een executeur verkoopt. Om schulden te voldoen. Bijvoorbeeld, er is een woning. Er zit nog een hypotheekschuld op. Nou, dan zal die executeur zeggen, ja, dan ga ik die woning verkopen om die schuld te kunnen voldoen. Dat is 1 reden. En een andere reden waarom de executeur zal verkopen is omdat dat nodig is in het kader van het beheer. Ik geef altijd, misschien een beetje het flauwe voorbeeld, hè. De groenteman overlijdt, heeft verder geen schulden. Ja, dan gaat de executeur natuurlijk niet zeggen, ik ga de groente en fruit ga ik niet verkopen. En natuurlijk doet hij dat in het kader van het beheer.
Maar als je het wel doet, heb je dan een probleem als de hele familie het prima vindt?
Nee, kijk, als de familie het dan prima vindt, hè, dan is dat op zich geen probleem. Dan zal de familie ook wel mee willen tekenen. Dus op zich
dan moet je wel zorgen dat je dus je zegt mee willen tekenen.
Ja,
dat je dat op schrift hebt.
Precies, hè. Dus op zich hoeft dat allemaal geen probleem op te leveren. Maar het gaat hier echt om het idee dat je alles mag doen. En dat is dus niet zo.
Het volgende misverstand over de executeur.
Nummer 2.
De executeur van de nalatenschap krijgt altijd 1% van het vermogen van de nalatenschap. Waar komt die 1% vandaan? Of?
Ja, dat staat in de wet. Hè? Dus ze zeggen, het loon van de executeur is 1% van het vermogen. Ja, we salderen dan wel even. Hè? Dus we kijken wat is actief en wat is de passief kant. Hè? Dus we doen wel aan het saldo van de nalatenschap. En je krijgt dan 1% van het vermogen voor de afwikkeling.
Altijd? Je hebt toch van die families, en tenminste, ik ga nu terug in mijn herinnering. Denk, nou, ik weet er helemaal niks van. Ik was niet de executeur van de nalatenschap van mijn ouders, maar
het is ook niet voor niks een misverstand. Want hoe ontstaat dit misverstand? De wet zegt 1%, maar de wet zegt ook, je mag daar bij testament van afwijken. Dus het is geen dwingend recht. En wat zie je nou eigenlijk in bijna alle testamenten, dat er van deze regeling wordt afgeweken. Dus daar krijg je dus een misverstand van, ik krijg blijkbaar 1%. Wat staat er in de meeste testamenten? Ja, als mijn zoon of dochter mijn nalatenschap moet afwikkelen, dan moeten ze dat maar gewoon doen. Dus dan staat er, de executeur krijgt voor de werkzaamheden geen loon. Dat staat er dan.
Staat er dat
in
automatisch in? Ik bedoel, elke notaris zal dat overleggen.
Ja, de notaris bespreekt dit altijd. Dus die notaris zal alle bepalingen die gaan over de executelen, als het goed is, maar de notarissen doen dat in Nederland al netjes, bespreken met de testateur. En als er een professional wordt benoemd, dan zal er uiteraard in staan dat de professional betaald krijgt. En over het algemeen is dat een uurtarief. Dus hoeveel uren je erin stopt, daar krijg je voor betaald.
Maar die 1% staat nog steeds in de wet.
Die staat
het is een beetje een raar percentage. Ik bedoel, stel je hebt een hele grote erfenis, maar je stopt er net zoveel uren in als bij een hele kleine erfenis. Nou, dan heb je goed geluk, zou ik maar zeggen. Maar, jij zegt in feite, die 1% staat nog wel in de wet, maar eigenlijk wordt die niet of nauwelijks meer toegepast.
Nee, het is ook gedoe. Want stel nou bijvoorbeeld dat de executeur op een goed moment wordt ontslagen. En dan krijg je nog steeds die 1% of maar een stukje van, het is allemaal te veel gedoe. Dus notarissen, gelukkig in Nederland, kijken heel goed naar de bepalingen van het loon van de executeur.
Dan de vraag, wat staat er bovenaan in de top 5 over misverstanden rond de executeur?
Nummer 1.
De executeur van de nalatenschap is niet de baas. Dus dat wordt gedacht, maar aan de andere kant, mijn gedachten gaan terug naar een paar weken geleden. Dan hadden we het in een andere aflevering over, hoe heette hij ook weer? De notaris Marco Stout. Ja, zo'n naam vergeet je niet zo gauw, is leuk. Dat het dan juist wel zo is.
Ja, grappig, hè? Dus het is ook weer een misverstand dat eigenlijk weer 2 kanten opwerkt. Hè? Dus wat die erfgenamen soms denken, ja, er is daar wel een executeur benoemd. Maar dan wordt dan misschien gedacht, ja, is een prins carnaval-achtig type. Hij heeft verder in het dorp weinig bevoegdheden. Hè? Gezellig dat die er is.
Ik begrijp dit voorbeeld. We zitten in Brabant. Ja.
Precies. Dus dan wordt gedacht, ja, wij kunnen ook nog gewoon wel van allerlei dingen zelf doen. Hè? Wij gaan zelf maar wat spulletjes van de nalatenschap verkopen. We zijn zelf met het beheer van de nalatenschap bezig. Dus die executeur, ja, dat is misschien gezellig dat die er is, maar die heeft het niet voor te zeggen. Maar het uitgangspunt van de wet is, ja, die executeur is privatief, dat wil zeggen met uitsluiting juist van die erfgename, bevoegd tot het beheer van de nalatenschap. Dus dat is eigenlijk een hele sterke figuur in het recht.
Maar dan zeg je in feite dat diegene toch wel degelijk de baas is op dat moment.
Ja,
maar hij mag niet alles.
Precies.
Want dat is wat je in de vorige aflevering zei.
Ja, dat is eigenlijk, daar heb je eigenlijk de crux te pakken. Hè? Dus de executeur is de baas. Maar hij moet niet denken dat hij alles maar zo mag.
Waar gaat het meestal mis? Is dat waar we het in een vorige serie ook wel over gehad hebben? Die informatieplicht die een executeur heeft naar de familie?
Ja, dus als je kijkt naar zaken die gaan om het ontslag van de executeur. Dat er gezegd wordt, de executeur doet het niet goed. Gaat er heel vaak om dat de executeur zich helemaal niet bewust is dat hij een informatieplicht heeft. Hè, waar de erfgenaam heeft informatierecht. En dat hij denkt, ja, ik mag alles doen. Ik ga helemaal die erfgenamen niet vertellen waar ik mee bezig ben. Andersom zie je het natuurlijk wel eens door. Hè, dat die erfgenamen maar continu om informatie aan het vragen zijn. Maar zo werkt het natuurlijk ook weer niet. Dus er moet daar een goede middenweg gevonden worden. Maar als je het hebt over ontslag van de executeur, gaat het heel vaak over informatie.
Nog één advies dan van je aan het eind. Stel, je hebt als familie geen idee wie er als executeur is aangesteld of dat er überhaupt een executeur zou zijn. En jij komt als executeur in zo'n familie, of misschien is het dan een familielid. Wat is dan een goede manier om gezamenlijk te starten?
Ja, de start is heel erg belangrijk. Dus een goede executeur, maar ook een goede vereffenaar, zal de erfgenaam uitnodigen voor een gesprek. Dus die zal een hele mooie brief sturen aan de erfgename, waarin die uitleg geeft over zijn bevoegdheden, uitleg geeft over de rechten van de erfgename, ook misschien wel uitleg geeft over de kosten, allerlei vragen stelt, hè, over informatie en misschien zijn er spoedeisende zaken. Dus je maakt een hele mooie eerste brief, waarbij die ook ingaat op, ja, hoe kom je in informatie, hoe spreken we dat met elkaar af.
Maar zo'n brief is cruciaal dan.
Ja, zeker.
Zet daar alles in.
Ja.
Nou, dat was het, denk ik, als het gaat om de misverstanden over de executeur. We gaan ons opmaken voor de volgende 5. En die gaan over, ik moet even spieken, de geldigheid en uitleg van het testament. Nou, daar ga ik me maar eens in verdiepen. Op naar de volgende koffie volgende week. Dankjewel, Joost. En dank voor het luisteren.
Dit was de Erfrechtadvocaat. Een podcast van Advocaten Familie en Erfrecht. De 10 afleveringen van seizoen 6 en de afleveringen van alle voorgaande seizoenen zijn te vinden op www.familie-erfrecht.nl of op uw favoriete podcastkanaal.